Ik zou graag voor deze avond de draad terug oppikken waar we vorige maal gestopt zijn. We zijn inmiddels begonnen met de proloog te overdenken van het Marcus-evangelie, vers 1 tot 15. En we zijn geëindigd bij de openingszin van die proloog te overdenken, vers 1 tot en met 3. Maar ik zal straks nog even terug hernemen, zodat iedereen de draad kan mee oppikken om dan verder te gaan nadenken deze avond, vooral over Johannes en zijn bediening. Omdat ik voor mezelf ervan overtuigd ben dat, alhoewel Johannes in elk evangelie gepresenteerd wordt en het heel duidelijk is dat je zonder Johannes de Heer Jezus niet kan begrijpen, merk ik toch dat wat Johannes eigenlijk precies doet, dat zeer, zeer weinig gekend is. Zeker al niet vanuit het voorgaande vanuit Israëls geschriften, is dat wel eens heel interessant om daar wat aandacht aan te besteden. En dat hoop ik vanavond eigenlijk met jullie te doen. Laten we beginnen met het stuk te lezen. Dit zegt Gods woord. Begin van het evangelie van Jezus Christus, zoals geschreven staat in de profeet Jesaja. Zie, ik zend mijn bode voor u uit, die uw weg zal bereiden. Stem van een roepende in de woestijn, bereid de weg van de Heer, maak zijn paden recht. Johannes kwam en doopte in de woestijn en predikte de doop van bekering tot vergeving van zonden. En het hele Judese land en alle Jeruzalemmers liepen uit naar hem toe en werden door hem gedoopt in de rivier de Jordaan, terwijl zij hun zonden beleden. En Johannes was gekleed in kameelhaar, een leren gordel om zijn lendenen en hij at sprinkhanen en wilde honing. En hij predikte aldus: na mij komt hij die sterker is dan ik, wiens schoenriemen ik niet waard ben neerbukkend los te maken. Ik heb u gedoopt met water, maar hij zal u dopen met de Heilige Geest. En het gebeurde in die dagen dat Jezus kwam van Nazareth in Galilea en door Johannes werd gedoopt in de Jordaan. En terstond, toen hij uit het water opsteeg, zag hij de hemelen scheuren en de Geest als een duif op zich neerdalen. En er kwam een stem uit de hemelen: u bent mijn geliefde zoon, in u heb ik welbehagen gevonden. Terstond dreef de Geest hem uit naar de woestijn, en hij was in de woestijn 40 dagen verzocht door de Satan, en hij was bij de wilde dieren, en de engelen dienden hem. Maar nadat Johannes was overgeleverd, kwam Jezus naar Galilea en predikte het evangelie van het Koninkrijk van God, en zei: de tijd is vervuld, en het Koninkrijk van God is nabijgekomen. Bekeert u en gelooft in het evangelie. Even kort hernemen. Want de vorige maal heb ik u laten kennismaken met het nieuwe Exodus-patroon in het Marcus-evangelie. Het nieuwe Exodus-patroon dat eigenlijk dezelfde kenmerken heeft als de oorspronkelijke Exodus. De oorspronkelijke Exodus bestond ook uit 3 delen. Een verlossing uit Egypte, woestijnreis en dan aankomst intocht in het land. Datzelfde patroon kan je ook heel nadrukkelijk erkennen in het Marcus-evangelie. Daar straks nog wat meer over, maar ik wil even heel kort hernemen, want hoe hebben wij dit patroon ontdekt? Wel, het heeft alles te maken met die inleiding die zo belangrijk is om het Marcus-evangelie te begrijpen. Na de gewoonte van een antieke biografie uit de eerste eeuw heeft Marcus ook een proloog, een inleiding. En ik heb je vorige maal proberen te overtuigen van het feit hoe belangrijk dit is. Want zo'n proloog, zo'n inleiding, schetst eigenlijk de volledige context van het boek en het geeft ons ook een beknopte schets van de verhaallijn van het boek. Eigenlijk geeft het een volledig wereldbeeld waarin dat je dit boek moet gaan plaatsen. Nu, we hebben overdacht en gezien dat het voornamelijk een profetisch kader is die Marcus ons schetst. In de inleidingszin, in de openingszin, vers 1 tot 3, vind je meteen 2 citaten. Jesaja 40, vers 3 en Malachi 3, vers 1. In omgekeerde volgorde weliswaar. En de achtergrond voor Malachi 3, vers 1 is Exodus 23, vers 20. Nu, waarom het Exodus-patroon? Wel, sowieso, als je de profeten leest, dan ga je merken dat bij vele profeten, als er gesproken wordt over de toekomstige verlossing van Gods volk, dit altijd gebeurt met de Exodus als model. En dat is ergens ook wel logisch, want ja, die Exodus-uittocht is voor Israël hun ontstaansgeschiedenis. Daar is het voor hen allemaal begonnen. En dan is het denk ik ook ergens wel logisch als de profeten een toekomstige verlossing aankondigen, de verlossing gaan gebruiken als model voor de verlossing die komt. Straks ga je er nog wel wat meer voorbeelden van zien. Nu, in Jesaja en Maleachi heb ik je de vorige maal meegenomen en uitvoerig de achtergrond geschetst, want Jesaja kondigt inderdaad een nieuwe exodus aan, maar in het boek zelf wordt heel duidelijk dat die exodus niet zal doorgaan. Hoofdstuk 40 tot 48, dan wordt die exodus in beginsel aangekondigd en dan wordt heel duidelijk dat Israël helemaal niet bereid is om zich te laten verlossen. Er komt wel een uittocht, een handje vol, maar nooit of te nimmer wordt de volle zegen, alles wat aangekondigd is door Yahweh, genoten door het volk in het land. Trouwens, elke belangrijke gebeurtenis in Israël geeft een feest. Hebt u ooit al gehoord van een feest ter ere van de terugkeer uit de ballingschap? En dat spreekt al boekdelen op zich dat dit helemaal niet bestaat. Yahweh is nooit teruggekeerd tot zijn volk. En het eerste gedeelte van die Exodus, namelijk wat overeenstemt met de machtige verlossing, wordt ook hier geschilderd. In Jesaja 49 kunt u dit lezen, vers 24, vers 25. Kan aan de sterke de buit ontnomen worden, of zullen de gevangenen van een tiran kunnen ontsnappen? Lees natuurlijk Babylon, waar de verstrooiden terechtgekomen zijn. Maar zo, zegt Yahweh, toch worden de gevangenen aan de sterke ontnomen en ontkomt de buit van een tiran. Ik zelf zal strijden tegen uw bestrijders en ik zelf zal uw zonen redden. Yahweh zal zelf tot zijn volk komen om hen uit te redden en te verlossen en hen zo uit te leiden en terug te brengen tot zichzelf. Hij is de sterkere die hen zal bevrijden uit de macht van de sterke. De eerste Exodus was de sterke, zoals ik de vorige maal aangaf. Farao, ditmaal in de directe context, is het natuurlijk Babylon. In het Marcus Evangelie is de sterke de tegenstander, inderdaad. Ja. Is trouwens de aanduiding die de Heer Jezus geeft om zijn dienstwerk te beschrijven in het licht van het feit dat het toegeschreven wordt aan de tegenstander. En Marcus hoofdstuk. Heel belangrijk om dat te zien. Komen we later nog wel aan toe. Het tweede blok is natuurlijk de reis. En die wordt wel heel opmerkelijk omschreven. Jesaja 42 vers 16. En ik zal blinden leiden langs een weg die zij niet gekend hebben. Ik zal hen doen gaan op paden die zij niet gekend hebben. Ik zal voor hen de duisternis veranderen in licht, en wat krom is en wat recht is. Deze dingen zal ik voor hen doen. Ik zal hen niet verlaten. Ja, Gods dienstknecht Israël is blind. Dat is heel duidelijk in het boek Jesaja. En waarom zijn ze blind? Hoe zijn ze blind geworden? Door, inderdaad. En dan het derde gedeelte is natuurlijk de terugkeer tot een hersteld, gereinigd Jeruzalem. Want dat is eigenlijk het overkoepelende verhaal van het ganse boek Jesaja. Het begint allemaal met Jeruzalem, een stad die gekenmerkt is door bloedvergieten, door ongerechtigheid. En het ganse boek vertelt ons eigenlijk hoe God die stad opnieuw tot zijn stad, de stad van de grote koning, zal maken. Een stad waar gerechtigheid woont. Een stad waar opnieuw Gods volk zal verblijven in Gods tegenwoordigheid en de volkeren zullen toestromen en de ganse schepping eigenlijk zal vernieuwd worden door de hernieuwde heerschappij van Yahweh, de grote koning in Sion. En dat wordt eigenlijk al meteen aangekondigd in de proloog van het tweede gedeelte van het boek Jesaja. Die proloog is vers 1 tot vers 11. En daar zie je meteen dat er tot de vreugdebode gezegd wordt dat hij moet aankondigen tot alle steden van Juda. Vreugdebode Sion, verhef je stem met kracht. Zeg tot de steden van Juda, zie, hier is uw God. Hij ziet hem als het ware in de verte komen. Zie, Yahweh de Heer zal komen met kracht en zijn arm zal heerschappij oefenen. Zie je, Exodus taal. Zie, zijn loon is bij hem. Zijn verhelding gaat voor hem uit. En wat geeft hij bij zich? Zijn kudde natuurlijk, die hij verlost en uitgeleid heeft. Hij zal als een herder zijn kudde weiden, in zijn arm de lammeren vergaderen en ze in zijn schoot dragen. De zogende zal hij zachtekens leiden. Dus deze drie blokken, of deze drie verschillende fases, hoe je het ook wilt noemen, zijn heel nadrukkelijk te onderscheiden in het boek Jesaja. Maar er is nog een tweede citaat, namelijk Malachi. Want inderdaad, die nieuwe exodus, aangekondigd in Jesaja, is niet in vervulling gegaan. Malachi neemt ons mee 100 jaar, een dikke 100 jaar, na de terugkeer in het land van dat handjevol die teruggekomen is. En zij klagen dat Yahweh nog steeds niet teruggekomen is, dat hij hen in de steek heeft gelaten, dat hij niet om hen heeft. Maar Malachi maakt het volk duidelijk dat inderdaad Yahweh nog steeds niet gekomen is tot hen, tot zijn tempel. Maar waarom is hij nog niet gekomen? Moest hij plotseling komen, zoals hij plotseling zal komen, hè, dat wordt hier aangekondigd, Malachi 3, vers 1, dan zal hij hen moeten oordelen. Ze zijn er niet klaar voor om Yahweh te ontvangen. En daarom zegt Yahweh in zijn goedheid en in zijn barmhartigheid en genade, ik zal u een bode sturen die mijn komst moet voorbereiden. Het probleem zit hem hoofdzakelijk bij het priesterschap. En het priesterschap moet natuurlijk gereinigd worden, wil Yahweh terug tot zijn tempel komen. En later wordt in hoofdstuk 4 die bode geïdentificeerd als zijnde de Elia, die zal komen tot waarschuwing. En in Malachi 3 vers 1 en 2 wordt het aangekondigd, zie ik zend mijn bode die voor mij de weg bereiden zal, naar analogie van Jesaja 40 vers 3, plotseling zal naar zijn tempel komen de Heer die u aan het zoeken bent. He, diegene van dat je zegt, waar is hij, waar blijft hij? De bode van het verbond, grijp terug, of zie ik zend mijn bode. Zie, hij komt, zegt Yahweh van de legermachten. Ze vinden, zogezegd, hun vreugde in het verbond. Zien uit naar de komst van Yahweh. En dan klinkt het een beetje ironisch wel, hij zal komen. En dan wordt er gezegd, maar wie zal de dag van zijn komst verdragen? Wie zal bij zijn verschijning stand houden? En dan geloof ik dat dit direct teruggrijpt op de bode. Ja. Zal een indrukwekkende bediening hebben. Want dat wordt aangekondigd in Malachi 4 vers 4 en 5. Zie ik zend tot u de profeet Elia. Voordat de dag van Yahweh komt, zie je, als Yahweh nu komt, is het een grote, ontzagwekkende dag. Dat betekent dat zijn komst nu definitief is. Er komt geen hoofdstuk meer hierna. Nu komt Yahweh terug tot zijn volk. Van de Elia wordt gezegd, hij zal het hart van de vaders tot de kinderen terugbrengen, het hart van de kinderen tot hun vaders. Waarom? Opdat ik niet zal komen en het land met de vloek zal slaan, zie je? Als hij terugkomt en het volk is er niet klaar voor, heeft geen gehoor aan de Elia, dan zal zijn komst onherroepelijk oordeel betekenen. Dat is een heel ernstige zaak. En ik geloof dat je die aspecten terugvindt in het Marcus-evangelie. Want inderdaad, die nieuwe exodus van Jesaja wordt nu door Marcus aangekondigd als vervuld in de Heer Jezus Christus. En u vindt heel nadrukkelijk drie verschillende blokken. Hoofdstuk 1 tot hoofdstuk 8 vindt u vooral Jezus' machtige verlossingsdaden. Daar ga ik straks nogal wat meer over zeggen. Die zijn heel geconcentreerd. Buiten hoofdstuk 1 tot 8, amper twee dingetjes vind je nog. Maar het grootste gedeelte is in die eerste 8 hoofdstukken. En dan is er het middengedeelte dat heel duidelijk afgebakend is. Want ook de Heer Jezus zal de blinde leiden langs een ongekende weg. En die weg opent met de genezing van een blinde in twee keer, vandaar dat er twee oogjes staan, en eindigt met de genezing van de blinde Bartimeus. En tijdens die reis vertelt de Heer Jezus tot driemaal toe over het lijden dat hem te wachten staat. Maar de discipelen, nou, die zijn blind, die zien helemaal niet zo goed. Als je denkt dat Petrus er iets van begrepen heeft, wanneer hij zegt tegen de Heer Jezus, bent de zoon van de levende God, dan had de Heer Jezus vertellen welke weg hem te wachten staat, en dan had hij hem aan de kant nemen en had hij hem gaan bestraffen, dat hem dat geen zin zal overkomen. Hij is blind, hij ziet nog niet goed. Hij ziet de mensen als bomen wandelen, maar hij ziet nog niet haarscherp. En de Heer Jezus leidt hen op die weg. Die weg die ook hen leert wat discipelschap werkelijk is. Want ze moeten hun kruis opnemen en achter hem aangaan. Ze leren langs die weg ook wat ware heiligheid is. Ja? Dus een reis langs de weg waar langs de Heer Jezus zijn blinde discipelen leidt. Een weg die ze helemaal niet kennen. De weg van discipelschap is de weg van het kruis. En zo komen ze uiteindelijk aan in Jeruzalem, waar niemand staat te springen om de Heer Jezus te ontvangen. En wat vind je dan in Jeruzalem? Wel, dat vind je hoofdzakelijk in de kern, dat de Heer Jezus profetisch de tempel gaat oordelen. En aan de ene kant van dat profetisch oordeel vind je de vijgenboom, die vervloekt wordt, en langs de andere kant vind je de verdorde vijgenboom. Die ligt mooi daartussen gesandwiched. En wanneer de Heer Jezus dan de volgende dag opnieuw in de tempel is, dan wordt hem gevraagd op grond van welk gezag hij deze dingen doet. En dan zegt hij, ik zal u een vraag stellen. Op welk gezag was Johannes actief onder Gods volk? En ze zeggen, ja, als we zeggen dat hij van God gestuurd is, had hij vragen, waarom heb je geen gehoor gegeven aan hem? Dus gaan we zeggen dat we het niet weten. En dan antwoordt de Heer Jezus, zeg ik ook niet. Op welk gezag ik deze dingen doe. Dus hij heeft zelf aan dat er een direct verband is tussen de wijze waarop ze zijn omgegaan met die Elia die gekomen is tot waarschuwing en de dingen die hij doet. En dan zie je ook dat hij de gelijkenis vertelt van de onrechtvaardige landlieden, dat de wijnhard van hen zal afgenomen worden. En dan zie je ook dat hij aankondigt de verwoesting van de tempel, Markus hoofdstuk 13. Ja. Dus Malachi's dreiging. Er volgt geen positieve reactie van die natie. De reactie is al duidelijk van in het eerste hoofdstuk. Vandaar dat ik ook duidelijk heb gezegd, het maakt al deel uit van de proloog. 1 vers 6 kunt u al lezen. Johannes wordt al in de gevangenis geworpen. Ja. 9 vers 13, na de berg der verheerlijking geweest is, komt hij terug naar beneden. En ze vragen, ja, moet Elia niet eerst komen? En hij zegt, hij is gekomen, maar ze hebben met hem gedaan wat zij wilden. En dan zie je dat de vloek eruit voortvloeit, de vloek over de vijgenboom, het oordeel over de tempel aangekondigd wordt in het licht van het feit dat zij Johannes de Doper verworpen hebben en zijn boodschap naast zich neergelegd hebben. Dus dat is een heel ernstige zaak. Dus je ziet, lieve mensen, inderdaad, Jesaja 40 vers 3, ja, bij de verlosser komt tot zijn volk, er komt een nieuwe exodus tot stand, maar wat de uitkomst van die exodus zal zijn voor Gods volk, wordt wel bepaald door hoe zij reageren op de boodschap die Elia heeft. Dat is het ganse verhaal. Dus je ziet, als je vanuit Israëls geschriften komt, en deze citaten uit Jesaja 40, Malachi 3, in het licht van Exodus 23, gaat zien in een historische context, dat je wel een heel ander verhaal hebt. He? Is iedereen tot nu toe mee met dit schemaatje? Is dat een beetje duidelijk? Ja? Dan gaan we nog een stukje verder. He. Dan ga ik u een aantal zaken heel vlot tonen. Nu, als we het hebben over de nieuwe exodus uit Jesaja, dan is dit niet zomaar een detail, mensen. Hoofdstuk 40 tot 55, die de ruggengraat vormt ook van Paulus' en evangelieverkondiging, daar vind je 10 passages in. En er zijn er ook nog enkele zelfs. In het eerste gedeelte van hoofdstuk 1 tot 39 zijn er ook nog 1 of 2. Maar het gaat dan vooral om 40 tot 55, dat middenblok, die zo belangrijk is om het evangelie te kunnen begrijpen. Ik ga er niet op ingaan, ik moet hem maar thuis eens lezen. Net zoals, ik jullie toch ook eens wil opwijzen van, als ik zeg in dat eerste gedeelte, Jezus machtige daden. Ja, kijk maar eens naar al de machtige verlossingsdaden die hij doet. Je vindt ze allemaal nagenoeg in dit eerste 8 hoofdstukken. Want daarbuiten vind je nog die jongen, wanneer het Jezus terug van de berg komt. En dan aan het eind van de wegsectie de blinde Bartimeus die de ogen geopend wordt. En dan heb je nog de verdorde vijgenboom. Maar dat is het enige. Dus alle machtige daden die Jezus doet, vallen voor 99% in dat eerste blok. Dus dat is wel heel opmerkelijk, ja. En ook wat de wegsectie betreft, is het ook wel heel interessant om te zien dat die heel mooi gestructureerd is. Dus die begint in hoofdstuk 8. En dan zie je dat de Heer Jezus daar inderdaad zijn lijden en zijn opstanding aankondigt. Vind je dan ook de reactie van de discipelen die er helemaal niks van begrijpen. En dan gaat de Heer Jezus gaan verder onderwijzen omtrent het discipelschap. Dus je ziet hoe mooi dat dit middengedeelte ook gestructureerd is. Dat is trouwens wel iets dat de meeste uitleggers erkennen en onderschrijven. Goed, hoe ziet ons Marcus Evangelie in overzicht er dan uit na de nieuwe Exodus? Ik wil het u gewoon maar eens geven, dat je dan, als je in het vervolg nog eens Marcus verder leest, met het oog op de komende Bijbelstudies, dat je dan een beetje kan meevolgen waar we zitten en wat we zo ongeveer zullen tegenkomen. Ik ga er niet op ingaan. Het enige dat ik wil opmerken, dus je hebt de proloog en epiloog nawoord. Bij mij ga je zien, stop ik in vers 8. Ik neem de korte versie van het Marcus Evangelie. Je ziet ook dat er langere stukken zijn die ik zie als overgangsfases. Ja, daar heb ik je de vorige maal ook op gewezen. Na de inleiding die velen zien, vers 1 tot vers 13, heb ik gezegd, 14 en 15 hoort er ook bij als een scharnierpassage. Scharnierpassage die eigenlijk vooruitwijzen en dan terugwijzen. Ja. Het is nooit niet netjes mooi afgeleid waar het volgende blok begint. Er is altijd een stuk overlapping. Het kan zijn als je het gaat lezen, dat hier en daar misschien een vers anders hebt in je Bijbeltje. Heel goed mogelijk. Ik wil vooral met jullie stilstaan vanavond bij dus Johannes zijn bediening. En die grijpt plaats in de woestijn, zoals je merkt. Nu, het eerste wat we ons moeten afvragen is van, als in die inleiding de woestijn zo'n belangrijke rol speelt, wat zou dit willen betekenen? Heeft het een bedoeling dat uiteindelijk Gods volk uit de steden moet uitgaan naar de woestijn? Waarom is Johannes actief in de woestijn? Zou dit een betekenis hebben, denken jullie? Komt erop neer van, ze moeten ergens terug naar een begin. Dat is heel juist opgemerkt, want inderdaad, zelfs als Ezechiël, die spreekt ook over een nieuwe exodus, dan wijst hij daarop. Hij zegt in hoofdstuk 20, kijk, Exodus generatie heeft Yahweh geleid uit het land en gebracht in de woestijn. En wanneer hij dan spreekt over de toekomstige Exodus, God die opnieuw zijn volk tot zichzelf zal brengen, dan zegt hij, ik zal u uit de volken leiden en u bijeenbrengen uit de landen waaronder ik u verspreid heb. Duidelijk geen wijzende naar de ballingschap. Let op de taal. Met sterke hand, uitgestrekte arm, Exodus taal, en met uitgestorte grimmigheid. Vervolgens zal ik u brengen, waar? In de woestijn. En daar van aangezicht tot aangezicht een gericht met u voeren. Zoals ik met uw vaderen in de woestijn van het land Egypte een gericht gevoerd heb. Zie je dat? Dus het is wel degelijk zo dat het ook een functie heeft dat Gods volk, vooraleer het kan deelkrijgen aan de eindtijdzegeningen naar het beloofde herstel, toch een woestijnervaring moet doormaken, mag ik het zo zeggen? Waar de Heere hen zal richten, geeft hij hier aan. Kom je straks op terug. Dus vanaf de eerste Exodus staat de woestijn eigenlijk synoniem, dat vind je ook bij Hosea bijvoorbeeld, en nog andere profeten, als de plaats waar Israël voor het eerst Yahweh ontmoette. En dan van daaruit gaan ze het land in bezit nemen en delen aan de zegeningen die God hen bereid heeft. Dus het is dat patroon die voornamelijk belangrijk is. Dus het mag dan ook geen verrassing zijn dat we daar Johannes in de woestijn aantreffen. Als er zo een bijzondere gebeurtenis voor het volk Israël staat te gebeuren. Het boek Jesaja opent trouwens met de woorden in vers 18. Kom, zegt de Heer, laat ons tezamen, en hier heb je het woord terug, laat ons tezamen richten, zegt Yahweh. Al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw, als waren ze rood als karmozijn, ze zullen worden als witte wol. Waarom worden zonden als rood gezien? Heb je daar een idee van? Het zal duidelijk worden in Jesaja 64, andere eind van het boek Jesaja. Want de geestelijke toestand is nog altijd dezelfde. Jesaja hoofdstuk 1, daar vind je Jesaja actief. Jeruzalem reageert er niet op. Het gevolg is de ballingschap. Dan wordt er gesproken Jesaja 40, tot het volk in de ballingschap. Yahweh komt niet tot zijn volk, de verlossing gaat niet door. En we vinden ze terug in die laatste hoofdstukken in een lamentabele toestand. Straks er meer over Jesaja 64. Maar wat kunnen we dan lezen? Dan zegt de profeet, zie je, zij toornig geweest, omdat wij zondigden. Op deze weg verkeerden wij lange tijd. En zullen wij dan verlost worden? Wij zijn alle geworden als een onreine. Al onze gerechtigheden zijn als een bezoedeld kleed. Of gebruikte mandverbanden. Dat is hier het woord. Dus snap je nu waarom dat er in hoofdstuk 1 over rood als scharlaken gesproken wordt? Daar komt het van. Ja. Maar hier gaat het specifiek om de onreinheid. Ja. Weet ook de verordeningen ten aanzien van de zusters onder het oude verbond. Hoe zij iedere maand ja, niet in Gods tegenwoordigheid kunnen komen. Vandaar staat dit als symbool daarvoor. Het is niet antifeministisch, absoluut niet. Het gaat daar niet over. Maar het toont hoe ernstig de toestand van Gods volk is. Dat is het hele punt. Ja. De maandelijkse onreinheid wordt gebruikt om te tonen hoe dat hun gerechtigheden als onrein zijn voor jou. Scherpe taal uiteindelijk, hè. En dan wordt er gezegd, gij hebt uw aangezicht voor ons verborgen en ons aan de macht onze ongerechtigheden prijsgeven. Ja, precies dezelfde toestand als we het volk aantreffen in de dagen van Maleachi. God verbergt zijn aangezicht voor hen. Hij komt niet tot hen terug. Ja. Vandaar wil ik ook graag stilstaan bij de doop van bekering. Nu, om die doop van bekering te kunnen begrijpen, is het belangrijk dat je wat oog krijgt voor de achtergrond. Nu, voor velen onder ons is dat al een beetje duidelijk, denk ik. Hebben jullie daar verschillende malen op attent gemaakt, dat in de dagen van de Heer Jezus men inderdaad overtuigd is van, kijk, Yahweh is nog nooit tot ons teruggekeerd, niet tegenstaande zijn beloftes. Er is iets grondig mis met ons volk, dat Yahweh nog niet teruggekeerd is. Nu, als het woord van de laatste profeet ter harte namen, Maleachi, dan wisten ze dat al heel duidelijk. En dan zie je dat Gods volk, ja, dat de Joodse gemeenschap, zal het zo zeggen, in hun verschillende groeperingen, sectes, wat hij het ook noemt, daar elk een invulling voor gaat zoeken hoe ze dit nu gaan handen en voeten geven. Zijn ervan overtuigd dat er een ommekeer moet komen onder Gods volk, dat de levensstijl moet veranderen. Ze moeten nu Israël naar waarheid worden, en niet slechts Israël in naam, want dan geloven ze, komt Yahweh tot ons terug met herstel. En elke groepering, of dat dan nu de Essenen zijn, of de Farizeeën zijn, of zelfs de Zeloten zijn, hebben hun invulling wat dat het betekent, die ommekeer en die andere levensstijl. En het is in die context dat je moet zien dat Johannes komt. Ja? Want ook Johannes heeft zijn wijze om die ommekeer en die verandering van levensstijl aan te geven. En zijn wijze bezorgt hem wel een achternaam. Want hoe wordt hij genoemd? Johannes de Doper. Dat is nogthans niet zijn familienaam. En dat betekent hoe uitzonderlijk zijn handeling ook is onder Gods volk. Dat was niet iets dat zomaar frequent voorkwam. Nu was de situatie, maar dat ga je ook duidelijk merken in het verdere van het Marcus-evangelie, maar ik geef het nu al aan om dit wat beter te kunnen plaatsen. En Johannes is daar ook van overtuigd, daar ben ik zeker van, dat Israël tot op die dag nog steeds in slavernij is. Niet de slavernij van Egypte, niet de slavernij van Babylon, maar een andere slavernij, die heel duidelijk zal worden wanneer de Heer Jezus actief wordt. Want hij gaat de synagoge nogmaal binnen. Wat vindt hij daar? Onreine geesten die zich meester hebben gemaakt. Gods volk. Daar gaat het hem om. Dus Israël is nog steeds in slavernij. En nu moet het zijn bereidwilligheid ook tonen ten aanzien van Yahweh. Om verlost te willen worden. He. Als je niet beseft dat je in slavernij bent, kan je ook niet verlost worden. He. En hoe doen ze dat? Wel, door nu gehoor te geven aan Johannes zijn boodschap. En door uit te gaan tot hem in de woestijn, om daar persoonlijk de mini-exodus te gaan herbeleven. Daar komt het eigenlijk op neer. Kijk, Johannes daar in de woestijn, die gekleed is in kameelhaar met een lederen gordel, en die daar een heel strikt menu eet, is eigenlijk in Hans zijn prediking een aanklacht tegen het volk, dat in zijn wel doortimmerde huizen in de steden woont, in verfijnde kleding, met fijne uitgelezen spijzen, dat zelfgenoegzaam is, die het allemaal maar normaal vindt. En Johannes komt eigenlijk zeggen van, kijk mensen, jullie verdienen dit niet. Het is Gods gave. Was het niet van hem, anders waren jullie hier in de woestijn nog steeds. En daarom moeten ze terugkomen tot Hem om zich volledig te herbronnen, want ze leven niet meer in afhankelijkheid van Hem. Ze hebben hun leven uitgebouwd, ze hebben hun maatschappij uitgebouwd, en eigenlijk, of dat jouw wet nu is of dat niet is, maakt geen enkel verschil uit. Dus ze moeten terug, ze moeten herbronnen, ze moeten terug beseffen wat het betekent om als Gods volk te leven. Ze moeten Israël naar waarheid worden en niet een naam, zoals Jahweh hen ook beschuldigde in Jesaja 48. Dus dat is het grote punt. Dus die doop is eigenlijk een metafoor voor bekering. Het is een reinigingsritueel, waarmee dat iemand die het ernstig neemt eigenlijk te kennen heeft van kijk, ik wil nu waarlijk een Israëliet zijn. Ik wil nu waarlijk leven als iemand die behoort tot Gods volk. Niet alleen in naam, niet omdat ik het juiste bloed in mijn aderen stromen heb, maar omdat ik er naar verlang om die God aan wie ik toe behoor uit te dragen in wezen en in karakter. Daar komt het op neer. Dus doop tot verheving van zonde is niet dat hun zonden vergeven zijn door dat water te gaan. Elke Israëliet wist dat. Net zo min als dat je behoorde tot het ware Israël wanneer dat je juist maar besneden was. Er is meer nodig, hè? Een besnijdenis van het hart is er nodig. Ja? Zo is het ook met dit reinigingsritueel. Het is een metafoor van, kijk, ik kom tot inkeer. Ik keer mij af van de wijze waarop ik tot nu toe geleefd heb als Israëliet. En ik wil leven zoals God het werkelijk wil. Dat is de metafoor. En als je dan je levensstijl verandert, dan vind je vooral in Lucas hoofdstuk 3, dat Johannes, beter gezegd, erop hamert, van kijk, je levensstijl moet wel veranderen, hè? Het is niet enkel om dat ritueeltje hier doormaken, hè? Dus ziet hoeveel dat dit ook gelijkenis kent. En eigenlijk ligt de roots hierin van onze doop die we meegemaakt hebben. Dat ligt in deze doop, mensen. Dus we gaan er nog wel wat meer over zien. Dus allen die uitgingen met een oprecht hart tot Johannes namen het voor zichzelf serieus en zeiden, kijk, ja, we willen echt Gods volk worden. We moeten terug naar het begin. Daar hebben we onze identiteit ontvangen, daar in de woestijn, toen bij de eerste exodus. En daar moeten we terug naartoe, naar het begin. Dus wie zich laat dopen door Johannes, die gaat eigenlijk een engagement aan. En die zegt voor zichzelf, doordat hij gehoor heeft aan de oproep van Johannes, gehoorzaam is aan het woord dat door hem tot hem komt, heeft hij eigenlijk te kennen van, kijk, dit is de enige weg. Door bekering tot het herstel dat God heeft beloofd. Dat is de enige weg. Er is geen andere weg. Nu, dat er inderdaad afgewassen wordt, gereinigd wordt door die doop, zodat die bekeringsmetafoor staat, vindt u ook al, bijvoorbeeld in Jesaja, en let op de bewoording. Jahweh kondigt daaraan dat hij het vuil van de dochters van Sion zal afwassen, en de bloedvrekken van Jeruzalem zal hij wegspoelen. En hoe zal hij dat doen? Door een geest van gericht en een geest van uitdaging. Oh, Johannes, geest, gericht. Er zijn hier wat elementen die ook bij Johannes naar boven komen. En ook in Ezechiël, waar inderdaad ook de terugkeer uit de ballingschap aangekondigd wordt. In Ezechiël 36. En ja, wij zeggen, ik zal u weghalen uit de volken en u bijeenvergaderen uit alle landen. En wat zegt hij dan? Ik zal rein water over u sprengen. En ge zult rein worden van al uw onreinheden. Van al uw afgoden zal ik u reinigen. En dan wordt er eraan verbonden, geest. Mijn geest zal ik in uw binnenste geven. Water, geest. Water, geest. Die twee zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. En daar ga ik heel veel aandacht aan besteden. En ik wil zo graag dat jullie dit zien. Want wat is zijn boodschap? Laten we daar eens een klein momentje, kom straks op dat water-geestverband uitvoerig terug. Maar laten we eens kijken wat hij specifiek predikt. Het is heel beknopt, natuurlijk in steno-stijl in het Marcus Evangelie. Maar hij wijst op hem die na hem komt. Na mij komt hij, zegt hij, die sterker is dan ik. En ik heb u wel gedoopt met water, maar hij zal u dopen met de Heilige Geest. Dus je ziet dat die doop met water onlosmakelijk gekoppeld wordt aan die doop met de geest. En dat dit gebeurt door hem die na hem komt. Hij die sterker is. Ja. Nu, als je Johannes de Elia is, hè, al noemt hij geen Elia, David, als Johannes de Elia is, wie is dan de sterke die na hem komt in de context van Maleachi? Wie kan het volk de hees schenken? De profeet waar Mozes over gesproken heeft? De Messias? Wie brengt er oordeel over de ongehoorzame nadat de Elia gekomen is? Niemand minder dan? Jaweh. Ja? Dus ook hier, als je heel consequent bent en alleen al kijkt naar de historische, profetische context, dan kan je niet anders dan concluderen dat Johannes niet de Messias aankondigt, niet de profeet aankondigt, maar wiens komst aankondigt, de komst van Jaweh. En dat kan niet genoeg onderstreept worden. En hij wordt de sterke genoemd. Hij die sterker is dan ik. Nu, we hebben al gezien vanuit Jesaja dat het inderdaad duidt op het feit dat Jaweh de sterkere zal komen om de zijne te verlossen. Ja, uit de hand van Farao bij de eerste exodus, uit Babylon bij de tweede exodus. Maar er zit er ook nog een andere kant aan dat ik graag wil onderstrepen. En die andere kant zou ik graag willen onderstrepen vanuit Paulus die kijkt naar diezelfde exodus in 1 Korinthe hoofdstuk 10. Want dan wijst hij op ons, christenen, en gaat zeggen tegen ons, ik wil niet, broeders, dat u onbekend is, dat onze ouders, onze vaderen, zie je dat? Tot heidense christenen, onze vaderen, dat allen onder de wolk waren. En allen door de zee zijn gegaan. Onder de wolk? Wat bedoelt u daarmee? Voor wat staat die wolk? De Shekina. En voor wat staat de Shekina? Voor de aanwezigheid van wie onder Gods volk? Gods geest. De vuurkolom en de wolkkolom is de openbaring in Israël onder het oude verbond als de geest. Straks kom ik erop terug. Dus ze waren allen onder de wolk en zijn allen door de zee gegaan. Zie je het weer? Geest, water. O, zeker. En dan zegt hij erbij, ze hebben allen hetzelfde geestelijke voedsel gegeten en allen dezelfde geestelijke drank gedronken. Ja, natuurlijk gaat het over het man uit de hemel en het water uit de rots. Ja, natuurlijk, de rots is Christus, zegt hij verder dan. Maar wat is de situatie? Wel, de mensen denken daar in Korinthe mooi op restaurant te kunnen gaan. Ja, je kon dan moeilijk anders op restaurant gaan dan een restaurant die verbonden was aan een afgodstempel. Maar ze hadden daar geen probleem mee. Ze behoren de Jezus toe. Ze hadden daar geen probleem mee. En ze gingen op restaurant. Klein momentje, zegt Paulus. U kunt niet deelnemen aan de tafel van degene aan de tafel van demonen. Kijk naar uw voorouders. Kijk naar uw voorouders. Ja, ze waren allemaal onder de wolk. Ze zijn allemaal door de zee gegaan. En ze hadden geestelijk voedsel en geestelijke drank. En konden dat bewaren voor het oordeel dat volgde op hun afgoderij? Of denken jullie soms dat je sterker bent dan God? Denk niet dat je hem had kunnen verwurmen omdat je nu Jezus toebehoorde. Uw voorouders konden niet bewaard worden ervoor en jullie ook niet. Dus de sterkere heeft hier wel een klank als zijnde van, kijk, je kan niet tegen dit voornemen, dit oordeel van God ingaan. Onmogelijk. Ja. En ik denk dat dit kantje ook hieraan verbonden is. Jaweh komt in oordeel en er is niemand die hem op andere gedachten kan brengen. Niemand. En Johannes zijn boodschap geeft een zeer hoge ernst. Eigenlijk zegt hij, als hij tot het volk predikt, nu moet je kans grijpen. Anders is er niemand nog in staat om een keer te brengen in jullie lot, want hij die sterker is dan ik, komt na mij. En als God zich iets voorgenomen heeft, waar hij niet op terugkomt, dan komt hij daar ook niet meer op terug. Denk maar naar de dagen van Jeremia. Als God zegt, ik zal ze wegsturen, dan stuurt hij ze weg. En wat zegt hij? Als stond Mozes met Samuel voor mij, dan zal mijn ziel zich toch niet tot het volk neigen. Weg met hen uit mijn ogen, laat hen heen gaan. En ik geloof dat die vastberaden kant ook hier weerspiegeld wordt in die boodschap van Johannes. Die urgentie, die hoogdringendheid van het is nu in mensen, nu is de kans, nu komt Jaweh. En nu moet je zorgen dat je klaar bent. Kan je mij volgen in die dingen, mensen? Na mij komt hij die sterker is dan ik, wie schoen erin ik niet waar ben, neer bukkend los te maken. Ja, dat kan niet over Jawij gaan, Jawij heeft geen sandaal, zeggen ze. Wel, Jawij heeft wel sandaal. Tot tweemaal toe vind je het in de psalmen. Dat Jawij zegt dat hij zijn sandalen zal werpen op Edom. Al zeker. Edom. Ken je nog iets van Edom uit onze overdenkingen van Romeinen? Edom, dat broedervolk, dat wanneer dat godsvolk in ballingschap gestuurd werd, nog een keer een mes in hun rug gestoken heeft. Weet je nog? Dan zegt de Heere, ik ga op Edom mijn sandalen werpen. Dat is een uiting van diepe minachting van Jahwe. Een oordeel over een volk dat zich zeer onmenselijk gedraagt. Dat is heel merkwaardig dat dit enkel in deze context wordt gezegd. Want trouwens, als het om Edom gaat, vind je dat ook in Jesaja. Hoofdstuk 34. En let op de bewoording, want ik maak straks de sprong naar Marcus. De sterren aan de hemel vergaan als een boekrol wordt de hemel opgerold. Alle sterren vallen neer, zoals bladeren vallen van een wijnstok of verschrompelde vruchten van een vijgenboom. Want mijn zwaard verschijnt aan de hemel. Het valt neer op Edom als een oordeel over het volk dat mijn banvloek treft. Weet je, dit oordeel over Edom, dat jullie ook weer vinden, Marcus? Stuk 13, combineert met een passage van het oordeel aangekondigd over Babylon. O zekers. Ja, als Johannes verworpen wordt en vervolgens Jezus verworpen en gedood wordt, pleegt Israël wat? Broedermoord. En dan moet je niet verschieten zeker dat zij ook het oordeel zullen ondergaan als broedermoordenaars. Het oordeel van Edom treft hen. Ja. Dus begrijp je, het gaat er hem niet om dat die profetische passages, fotootjes zijn die getrokken zijn ter plekke en 200 jaar vroeger kun je getoond zijn aan een profeet. Nee, het gaat er hem om dat je perfect kan voorspellen wat dat jou weg gaat doen. Als Edom gestraft wordt voor zijn broedermoord in het verleden. Als Israël zich schuldig maakt aan broedermoord. Wat denk je dat er zal gebeuren als Jahwe zijn karakter onveranderlijk is? Just the same. Snap je? Dus het is zo dat ik moet zien. Als Israël zich gedraagt aan de hoogpriester als Babylon. Denkende dat de hele wereldgeschiedenis in handen heeft. En dat een evenaar door zijn hart passeert. Dan zal hij ook het lot van Babylon ondergaan. En als Babylon gestraft wordt. En hij gedraagt zich in de tegenwoordigheid van de Heer Jezus als het beest. Dus het gaat dan niet een keer om die reflecties van de dingen dat je ziet in het verleden, als ze zich opnieuw met andere personages voordoen in het Heren, dat je dan ook perfect kan aankondigen wat de uitkomst zal zijn. Maar Jahwe is onveranderlijk. Ja. Dus zie je dat Jahwe wel degelijk sandalen hebt? En is het niet opmerkelijk dat dit juist ook ten aanzien van Edom zo gezegd wordt, in Marcus 13 terug te vinden is, en dat hij zo aangekondigd wordt als de sterker? Toch heel opmerkelijk. Wou ik toch ook wel even met jullie delen. Goed, water en geest, want daar wil ik snel naartoe. Maar wat is de historische, profetische achtergrond van de connectie tussen water en geest? Ja, dat vind je natuurlijk in het enige antwoord dat correct is in mijn Bijbelstudies, de profeet, begint met een J en eindigt met een A. Het is niet Jeremia en het is niet Jona. Ja? Jesaja. Deze passage is Jesaja 63, 64. Ja, we moeten heel het boek door. He. 63, 64 is super, super belangrijk. Prachtige gedeelten. Het eerste stuk is, zoals je ziet, 63, 7 tot 13... Het stuk die erop volgt, maar kon er niet meer bij zetten, is 64, 1 tot 4. Laten we dit stuk lezen, want dit is eigenlijk de laatste klaagzang van Jesaja. Kijk, Gods volk, het was aangekondigd dat Jahwe tot hen zou komen. Hij zou hen verlossen. Maar het volk was niet bereid om verlost te worden, hebben we gezien. Want ze klaagden tegen Jahweh, je ziet ons niet graag, hij is niet sterk genoeg, hij is dus verkocht. En die nieuwe verlosser die je voor ons uitgedacht hebt, Kores, we zijn er niet aan. En wat zegt de Heer dan? Nu is het genoeg geweest. Het feest gaat niet door. Ik zoek me wel een andere dienstknecht die niet doof en blind en zo koppig en zo hardnekkig is als jullie. Gelukkig komt het de dienstknecht van de Heer. In Jesaja 49. Ja? Maar de toestand van Israël is zo lamentabel. En dan proef je hier, nou het is een bluesnummer, hè? Een mineur akkoorden. Want was macht hij naar Jesaja? Laten we het lezen. 63 vanaf vers 7. Het is enkele zinsneden eruit. Het is niet compleet. Anders kreeg ik het er niet op. Dan wordt er gezegd, ik zal de goede tierentijd van Jahweh in herinnering roepen. De roemrijke daden van Jahweh, die hij hun bewezen heeft naar zijn barmhartigheid en naar de veelheid van zijn goede tierentijd. Door zijn liefde en door zijn genade heeft hij hen bevrijd. En nu gedenkt hij wat? De vroegere exodus natuurlijk. Hij hief hen op en droeg hen al de dagen van weleer. Ja, hij bracht zich tot zichzelf op adelaarsvleugelen, weet je nog? Dat was hun reactie. Zij daarentegen zijn ongehoorzaam geworden en hebben wat? Zijn heilige geest bedroefd. Ja, dat was met de zonde, maar het houden stierkalf in mensen. Daarom is hij van hen veranderd in een vijand en hij zelf heeft tegen hen gestreden. Maar dat was gelukkig niet het einde. Toch dacht hij aan de dagen van vanouds, aan Mozes, aan zijn volk. Maar nu, let op de bewoording, maar nu, waar is hij? Waar is hij die hen deed opgaan uit de zee met de herders van zijn kudde? Waar is hij die zijn heilige geest in hun midden staalde? Zie je? Die zijn luisterrijke arm heeft doen gaan aan de rechterhand van Mozes. Die het water voor hun ogen doormidden spleet. Om zich een eeuwige naam te maken. Die hen deed gaan door de diepe wateren. Waar is die? Zie je? Hij zucht naar een nieuwe Exodus, hij zucht naar de aanwezigheid van Jahweh, naar zijn wonderbaarlijke machtige daden. En dan gaat het verder in Jesaja hoofdstuk 64. Och, dat u de hemel zou openscheuren, dat u zou neerdalen, dat de bergen voor uw aangezicht zouden smelten, zoals vuur kreupelhout aansteekt en vuur het water laat opborrelen, om uw naam aan uw tegenstanders bekend te maken. Zie, zoals waarheen aan de volkeren, nu aan zijn tegenstanders. Laat zo de heidevolken voor uw aangezicht sidderen. Toen u ontzagwekkende daden deed, of machtige daden deed die wij niet verwachten. Tja, ik denk dat hij nu ook weer gaan machtige daden doen die ze niet verwachten. Daalde u neer voor uw aangezicht, smolten de bergen weg. Ja, van oude tijden af heeft men het niet gehoord, men heeft het niet ter oren genomen en geen oog heeft het gezien, behalve u, o God, wat hij doen zal voor wie op hem wacht. Dus het is met heimwee terugblikken naar het verleden, dat de eerste exodus, weten dat ze toen grandioos gefaalden, dat er nu een nieuwe exodus aangekondigd is geworden, die niet gebeurd is. En dat is een drama voor de profeet. Dat is een drama. En alsnog zie je dat hij verwacht dat dit in de toekomst staat te gebeuren. Dat is zijn diepste verlangen. Ja? Dus Jesaja 63, 64... Dat is zijn laatste klaaglied, zijn laatste bluesnummer. En een gebed terwille van die ellendige toestand van Gods volk. En zie je de verbintenis? Geest, water, geest, water. Zie je die connectie? Door de wateren heen gaan en de geest. Heel belangrijk, want het is daarover dat gaat. Geloof dat Johannes hier degelijk aan terugdenkt als hij de mensen tot zich roept tot aan de Jordaan om opnieuw door de wateren te gaan. Ja, ik kan het watergedeelte doen, zegt hij. Maar de geest, dat is hij die na mij komt. Ja. Dus zie je de verbintenis? Zie je waarom dat ik in 1 Korinthe 10 dat de nadruk op legde dat allen onder de wolk waren en door het water hingen? Zie je de connectie? Dus ik geloof dat Johannes zijn oproep wel degelijk is tot het volk om te breken met dat wat de geest toen ook al bedroefde. En weet je nog wat de geest toen zo bedroefde? Hun afgoderij en hun rebelse ongehoorzaamheid. Ja, Laten we toch terugkeren tot Yahweh, ons begin herhalen en deze keer niet zoals toen rebelleren. Dus ze moeten zich bekeren van de wijze waarop ze Israël geweest zijn en het ware Israël worden. Dus voor ons is dat misschien toch wel een stap dat we moeten leren maken. Het gaat niet dat ze moeten in het water gaan en beleiden, ja, Heer, kan ik je geloven? Ik heb maar beheerd naar mijn buurvrouw gekeken. Dat gaat hem niet om, mijn mensen. Het gaat hem om dat ze niet Gods volk geweest zijn zoals ze hoorden te zijn in deze wereld waarin dat God hen geplaatst had als een licht voor de volkeren. Daar gaat het hem om. Het gaat hem niet om die kleine details. Het gaat hem over wat betekent het om een ware Israëlieten te zijn. Daar gaat hem om. En daar gaat een heel stuk van de discussie over gaan in het Marcus Evangelie. Wat betekent het om Gods volk te zijn? Nu, de manier waarop dat Israël het in die dagen invult, is haaks ten opzichte van wat dat God voor ogen heeft en wat hij zo ziet in de Heer Jezus Christus. Dus ik denk dat dit de bedoeling is. Dus hij zegt van, kijk, ik kan u uitroepen om te komen en ik kan u die waterervaring laten doormaken. Maar de geest, zoals die toen over u kwam, wanneer dat Shekina over jullie kwam als volk, dat kan ik niet doen. De geest kan alleen hij geven, zoals bij de eerste Exodus, de sterke die na mij komt. Ga je mee volgen daarin? Want dit is echt wel Israëls historisch beslissende moment. Dit maakt hen tot Gods volk in mensen die doortocht door de zee. Want dit verwoestte hun vijanden, het schonk hun verlossing en het bracht hen Gods aanwezigheid in. De doortocht door de diepe wateren, zoals de profeet hier zegt, en de doop met die geest onder de wolk. Het is mooi, hè, als je dat ziet vanuit het oude, excuseer, vanuit Israëls geschriften. Dan is het toch ook niet verwonderlijk, wat viert de Heer Jezus met zijn discipelen, voordat hij gedoopt moet worden met een doop die hem zo benauwt. De Exodus van waleer, hè, mensen. En nu zegt hij, van kijk, ik ga die Exodus vervullen. En wat is de haven die er uiteindelijk komt, nadat hij die Exodus heeft volbracht? Preding was om. Eest. Yes. Ziet waarom dat zo belangrijk is? Zie je, de doop met de geest, dat is een eindtijdtaalgebruik. Dat is de hoop van Israël. Dat is wat ze op zitten te wachten, die mens. Daar verlangen ze naar Gods aanwezigheid, te midden van hen. Staat toch de vuurkolom en de wolkkolom voor? De heerlijkheid die de tempel vervult? Ja. En dat is een Bijbels patroon dat al terug te herleiden is tot bij de schepping. Weet je nog, bij de schepping? Genesis hoofdstuk 1. Aarde en duisternis, bedekt met water, de roach van God, de geest. Wat gebeurt er? Wateren worden samengebracht en het droge komt tevoorschijn. Zondvloed had omgekeerd. Hè? Opnieuw wordt de aarde met wateren bedekt. Maar dan, wat gebeurt er dan? De wind waait, de roach, en het droge komt tevoorschijn. En er wordt een nieuw begin gemaakt. En wat denk je dat er gebeurt bij de Schelfzee? Oh, het is duisternis. Er is water. De wind waait, de roach, het droge komt tevoorschijn. Gods volk gaat erdoor, een nieuw begin. Wat denk je dat Jesaja 63 het over heeft als hij spreekt over water en geest? Dus dopen met water is eigenlijk al een nieuw scheppingtaalgebruik. Want er wordt een nieuw Israël geformeerd. Het is niet volledige werk, het is water en geest. Zie, je hebt er twee nodig. En Johannes zegt, ik kan het water doen. Ik kan het watergedeelte doen. Maar de geest is die hem die na mij komt. Ja? Ja, dat mag ons niet verwonderen, want naar Jesaja is die nieuwe Exodus trouwens toch ook een nieuw scheppingswerk van Jehovah. Vergeet, zeg je wel dat er vroeger is gebeurd, ga iets nieuws doen. Ik zal mijn nieuw volk formeren, zegt hij. Mag je niet verwonderen, nee mens. Zie je die rode draad doorheen de ganse schrift? Ja, er is een nieuwe mensheid in Jesaja die aangekondigd wordt. Een nieuwe mensheid die wordt geplaatst in een nieuw Eden. Dus dat we dan toch terug gaan naar de schepping. Hoe kan een mens Gods beelddrager zijn? Wanneer is hij Gods beelddrager? Als Yahweh hem zijn geest inblaast, dan wordt hij zijn beelddrager. Ja. Zie je hoe onmisbaar dat is? Hoe kan hij anders zijn karakter weerspiegelen in je daden en je gedragingen als je zijn geest niet hebt. Onmogelijk, hè? Ja, we mogen niet naar Johannes kijken alsof hij een evangelisch christen is, hè? Als hij spreekt over hem die zal na hem komen en dopen met de geest, denkt hij niet aan Pinkster, hè? Die denkt daar niet aan, hè? Net zo min dat hij ook niet aan het kruis denkt, als hij in het Johannes-evangelie zegt, zie het lam dat de zonde van de wereld wegneemt. Hij denkt niet aan het kruis, hè? Dat komt dan niet in zijn hoofd op. Dat is geen evangelisch christen, hè? Wij bekijken dat veel te veel vanuit ons oogpunt. Ja? Denk je echt dat Johannes al gezien heeft naar het kruis misschien? En geen 100 jaar. Het lam dat de zonde van de wereld wegneemt vanuit het Oude Testament, vanuit Israëlse schriften, wijst dan naar heel iets anders. Naar het strijderlam. Hij die komt en die de strijd zal voeren. Maar niet naar een lam staande als geslacht. Dat is het van de andere kant bekijken. Je moet van die kant komen. Johannes had geen enkele notie waar dat Jezus zou overkomen. Je begrijpt hem zelfs nog niet helemaal. Als hij wonderen en tekenen doet, en wat dat hij predikt, is het die dat we moeten verwachten, of is het weer anders? Denk je dan echt dat hij een zicht heeft op het kruis? En geen 100 jaar.
Ik kan wel het beeld van Abraham.
Maar dat is... In de Joodse traditie leeft dat compleet niet. Dat is iets van ons, wij christenen, die dat allemaal gekaapt hebben voor ons. Ja, sorry dat ik hier die dingen zeg, maar dat is gewoon wat zo. Zij bezien die dingen helemaal niet zo. En dat is juist het probleem. Als je met die dingen naar een Jood afkomt, dan had hij vierkant uitlachen. Want dat is hun geschiedenis niet. Dat is onze interpretatie van achter het kruis. En dat mogen wij doen.
Ja, maar die profeet die begint met een J en eindigt met een H. In hoofdstuk 53. Het wijst heel duidelijk naar Jezus. Naar zijn lijden, naar zijn sterven.
Dacht je dat er één Jood was die Jesaja 53 zo las in de dagen van de Heer Jezus?
Nee, dat denk ik niet. Maar het wijst er gewoon naar.
Ja, maar je kan het maar pas zien en begrijpen na het kruis en niet voordien.
Nee, dat weet ik niet.
Dat is het grote probleem, weet je wel? We kunnen het niet anders zien. En dat is een heel groot probleem. Sorry dat ik daar een beetje op doorga, maar... Waarom zeg ik dat zo? Wel, als hij ziet op hij die na hem komt, de sterke, die zal dopen met de geest, dan denkt hij niet aan de uitstorting van de Heilige Geest op de Pinksterdag. Want dan denkt hij aan een vloedgolf van de geest van God, die over Gods volk zal komen. Ja, het is een stortgolf, het is iets gigantisch. He. Niet zomaar een kleinigheid. He. Het is iets fenomenaals die over het land gaat komen. Ja. Het is Jahwe zelf die komt. En een gigantisch werk van de geest die komt. Maar dat de geest dus is gewoon fenomenaal. Dat is nog nooit gezien geweest in Israëls geschiedenis. Welke machtige openbaring van de geest van God. Zowel in zijn spreken horen ze het al. Maar dan ooit niet hoort. Mensen zijn gigantisch onder de indruk van zijn woorden die hij spreekt. En wat dat hij doet. Petrus zijn schoonmoeder moest ze maar aanraken en die koorts is weg. Demon, mensen die bezeten, die komen af. Oh, we weten wie daar bent. Ah, ga uit, zegt hij. Is vertrekken. Spreek tot de zee. Echt een vloedgolf van de geest wanneer de Heer Jezus door het land trekt die ongezien is, mensen. We hebben daar een veel te klein gedacht van. En ik geloof dat hij daar ook aan denkt. Zijn komst gaat een onweerstaanbare vloedgolf van de geest met zich meebrengen. En is het ook zo niet dat Petrus hem gedenkt? Je weet toch, zegt hij tegen de tijdgenoten, je weet toch wat er gebeurd is door heel Judea te beginnen van Galilea naar de doop die Johannes heeft gepredikt met Jezus van Nazareth. Hoe God hem heeft gezalfd met hij leest en met kracht. En hij is het land doorgegaan terwijl hij goed deed en alle gezond maakte die door de duivel waren overweldigd. Want God was met hem. Johannes was ook vervuld met de geest, want de moeder schoot af. Maar dat kost die puntje al, zijn ze. We onderschatten dat veel te veel. Dat is gigantisch wat de Heer Jezus heeft gedaan. En zo ga je ook zien als hij zijn entree maakt. En wat er gebeurt, hoe dat de hemel openscheurt. Want wat denk je dat het vandaan komt? Markus 1, vers 9 tot 12. En het gebeurde in die dagen. Proef je de profetische taal. En het gebeurde in die dagen dat Jezus kwam. En door Johannes werd gedoopt in de Jordaan. En wat gebeurde dan? Toen hij uit het water steeg. Tja, Gods volk deed dat ook ergens zeker. He? let op het taalgebruik, de hemelen scheuren. Jesaja 64, de hemel scheurt open. En wat gebeurt er? Hij vraagt om machtige daden. De geest komt als een duif in hem. Ja, sorry, ik ga weer moeilijk doen. Het is niet op hem, maar het is in hem. Hey? Sorry dat ik het zo moet zeggen. En er kwam een stem uit de hemel en die bent mijn geliefde zoon. U heb ik wel begaan gevonden. Dus als je dit leest, Markus 1 vers 9 tot 12, in het licht van Jesaja 64, dan kan je niet anders zeggen dat dit het antwoord is op Jesaja's laatste bloesblied en zijn smeekbeden volgens Markus. Nu is Jezus komen. Nu scheurt de hemel open en is de geest daar. En hij vervult hem die uit het water opsteeg, net zoals Gods volk die uit het water kwam en die onder de Shekinah-wolk terecht kwam. Zo komt de geest van God in hem. Gigantisch mooi, want hier komt er weer van alles samen. Het schema ziet dat er zo uit. De gerezen die gedoopt wordt, ja, sorry voor de tekening, maar dat is de gerezen die gedoopt wordt. De opengescheurde hemel. Citaat uit Psalm 2. U bent mijn geliefde zoon, ik heb u heden verwekt. Jesaja 42, zie mijn knecht, mijn uitverkorene, wie ik al mijn welbegaan heb gevonden. Ik zal mijn geest opleggen, Jesaja 42. Hij deed hem opgaan uit de zee, net zoals het volk van weleer, Jesaja 63. Vervolgens 40 dagen in de woestijn, net zoals Israël 40 jaar in de woestijn. Zie je? Er komt hier enorm veel samen. En ik heb een bijbelstudie nodig voor dat allemaal uit te leggen. Dus, zie je? Als ik de vorige week aangaf, die proloog, dat je daar al enorm veel informatie hebt als je Israëlse schriften kent, om het verhaal te begrijpen van wat er staat te gebeuren. Je moet de schriften kennen. Dus nu ga ik daar niet meer op ingaan, dat is voor de volgende keer. Het is inmiddels 20 na 9.